Op donderdagavond 12 maart kwam Rob hals over kop uit zijn woonplaats in de Diamantbuurt van Amsterdam naar mijn appartement in het Brusselse Kuregem, zodat we de lockdown samen zouden kunnen uitzitten. Om 10 uur stapte hij de Intercitytrein af met een lichtgrijze rolkoffer. Hij had 5 onderbroeken mee, een paar kledingstukken en genoeg boeken voor een week of 2. Voor de lockdown sanderendaags om middernacht zou ingaan, haalde ik een voorraad insuline, zodat ik enkele maanden zou overleven mochten er tekorten gaan ontstaan. Rob haalde nog snel extra onderbroeken en het verzameld werk van Epictetus, getiteld Vrij en onkwetsbaar. In mijn voorraadkast doopten we 1 plank tot conserveplank. We maakten ons op. We maakten ons klaar voor iets waarvan we niet wisten hoe groot het was en de angstige, haast gretige verwachting die ermee gepaard ging deed me denken aan hoe ik als kind al mijn speelgoed uit de tuin ruimde terwijl er in de verte een gitzwart trommelend onweer naderde. Een schip met zure appelen, riep mijn vader dan. Alles wat los had moest opgeborgen worden, ook de honden en de katten mochten bij uitzondering naar binnen. De eerste weken van de lockdown was iedereen verenigd, allemaal samen bestreden we hetzelfde schip. Na een tijdje matte de angstige verwachting af en begonnen mensen uit verveling toch weer elkaar te bestrijden. Ik trok me terug in het universum van mijn tweede roman. Een universum dat tragisch is, maar waarvan ik alle elementen tenminste zelf controleerde. Rob en ik brachten nooit eerder zo lang samen door onder één dak. Al snel ontwikkelden we een ochtendritueel en een avondritueel waar we elke werkdag keurig aan konden ophangen zoals een jas op een kleerhanger. Beginnen aan de keukenbureautafel met een koffie om 9 uur, eindigen aan de keukenbureautafel met rummikub rond 19 uur. Ik bezat enkel de reisversie van het spel met veel te kleine blokjes voor het grote lege tafelblad. Ergens halverwege elk spel applaudisseerden we voor het zorgpersoneel. Nadien waren we vergeten wiens speelbeurt het was. Elke week dacht een van ons dat de hoofdpijn of keelpijn die we voelden corona was, maar dan zei de ander, nee, vast niet. Er kwamen ambulanciers met luchtdichte pakken ons flatgebouw binnen voor een interventie bij de onderbuurvrouw, die had het vast wel. We openden alle deuren met een mouw of een zakdoekje, de keukenkastjes rond de wasbak waren bedekt met blauwe opgedroogde spetters handzeep. De kat kreeg door dat we niet zomaar meer konden weggaan en begon eisen te stellen. Midden in de nacht wilde ze harekertjes toegeworpen krijgen. Met een online bestelling maakte ik Rob's kinderdroom waar. Er werd een lavalamp geleverd naar een model van de jaren 60. Bij gebrek aan een televisiescherm zaten we daar elke avond een tijdje naar te kijken, tot het moment waarop de gekleurde was onderin warm genoeg was en er een eerste bel ontsnapte. Een grillige uitwas. De dagen leken op elkaar, maar de lava koos elke avond een andere manier om aan de bodem te ontsnappen. Weken passeerden er, en maanden. In de hemelsblauwe lucht boven Brussel was er af en toe 1 witte streep te zien. Rob's huis leek steeds verder weg. Hij probeerde er zo min mogelijk aan te denken wat hij er bij thuiskomst zou aantreffen. Je kan het je haast niet inbeelden dat huizen die hals over kop zijn achtergelaten het redden. Dat ze er nog staan bij je thuiskomst. Dat er zich niet iets vreselijks in heeft afgespeeld. Dat alles wat je ooit over het hoofd hebt gezien daar plots samentroept. Deze zondag, ruim 3 maanden na de 12e maart, werd internationaal treinreizen eindelijk weer mogelijk en besloten we samen onze eerste niet-essentiële trip te ondernemen naar Rob's appartement. De dagen voor onze afreis waren we beiden wat nerveus. We telden af. Nog zoveel nachten in dit bed, nog 2 keer koffie, nog 1 keer de lavalamp. Ik was nerveus mijn eigen huis achter te laten, ook al planden we maar 1 week weg te zijn. We lieten onze veilige verstopplaats achter, een tijdperk. Ik ontkalkte alle machines, schoot ontstopper in alle afvoerputjes, schrobde de toiletpot, verpotte enkele plantjes, maakte de koelkast helemaal schoon. Ik poetste zo grondig dat het leek alsof ik sporen wilde wissen. Alsof ik met kracht vooruit ook het huis schoonmaakte dat we zouden aantreffen. We pakten Rob's 5 onderbroeken en genoeg boeken voor 1 week in, zochten eindeloos naar zijn zwarte sporttas tot we beseften dat hij met een grijze valies hierheen was afgereisd. We pakten de reisversie van Rummikub in en namen de Intercity van Brussel-Zuid naar Amsterdam Centraal. We liepen zijn straat in, de Diamantbuurt in Amsterdam Zuid. En ik kon niet stoppen met heel nadrukkelijk naar alles te kijken. alle details in me op te nemen, waardoor ik op den duur van niets meer zeker wist of het er nu voor corona ook al was. Rob was de naam van zijn buurvrouw vergeten. Zijn huis bleek nog gewoon recht te staan. In de koelkast zat er niets dat pootjes had gekregen, enkel een pakje boter dat verkleurd was tot het oranje van een zonsondergang. Er was een koffievlek op het bijzettafeltje waarvan Rob zweerde dat hij die zelf nooit gemaakt had. De kamer rook muf, op het balkon lagen hoopjes duivenpoep, maar nergens vonden we een nestje.